Wie gaat er aan de haal met de roze trui in de Giro? Wie kroont zich tot koning van de bergen en wie domineert de massasprints? Kies je uit ervaring of volg je gewoon je buikgevoel? Liefhebber of kenner, iedereen speelt mee. Stel nu je Gouden Team samen op goudengiro.be en maak kans op fantastische prijzen. De Gouden Giro, een spel van het laatste nieuws.
Het was werkelijk onbegrijpelijk dat een jongeman uit een boerenbuurt op zo'n ideeën kon komen.
En hij had ook een lijst opgemaakt van de mensen die volgens hem niet waard waren om te leven.
Elverdingen is een vredig landelijk dorp in de Westhoek, op een boogscheut van Ieper. Maar op 5 april 1983 wordt de rust er brusk verstoord door een vijfvoudige moord. Een jongen van 17 doodt koelbloedig 5 mensen van zijn familie. Zijn beide ouders, zijn grootmoeder, zijn oom en zijn tante. Ze woonden allemaal in een afgelegen tweewoonst. Een vreselijk drama, onbegrijpelijk ook. Maar al snel blijkt dat er achter die moordpartijen een duivelsplan schuilgaat. Je luistert naar De Kroongetuigen. Een podcast over moord in Vlaanderen. Dit is aflevering 4. Het monster van Elverdingen.
In de afgelegen tweewoonst wonen links de 17-jarige Daniel Scholeer met zijn ouders en grootmoeder, rechts zijn oom en tante. Het is al een tijdje heel stil. Buren contacteren de politie.
Die twee families waren zeer eng verbonden, want de woningen waren zelfs zodanig gebouwd en opgetrokken dat ze zonder buiten te moeten gaan van het ene huis in het andere konden.
Die mensen leefden als het ware op een eiland. Er was dus geen contact, niet met de buren. Alleen de pastoor, die kwam 1 of 2 maal per week lands, met de heilige hostie. De melkboer en de bakker, die kwamen dagelijks lands. Maar dat waren de enige mensen die in feite aan het huis aanbelden.
Op 5 april 1983 brengt de pastoor voor de tweede keer die week een bezoek aan de familie Scholeer.
De pastoor was aan huis gekomen, zoals hij enkele malen per week deed. En hij vond reeds voor de tweede maal de deur dicht met een berichtje niet thuis. Wat hij zeer eigenaardig vond, want die mensen die waren anders altijd thuis. Hij heeft zich gericht tot de overbuur. En die zei ook, ja, we hebben die mensen de laatste 4, 5, 6 dagen helemaal niet meer gezien. Wij zagen enkel de jongen, Daniel, het huis binnenkomen en verlaten. Dat is alles wat we gezien hebben. De pastoor vond dat zeer eigenaardig. En in samenspraak met de overbuur heeft hij de politie te Ieper verwittigd.
Politiecommissaris Georges Aak is die avond van dienst en gaat samen met een collega een kijkje nemen.
We zagen daar een brief hangen, niet thuis. Er waren daar een aantal rolluiken omhoog getrokken, een aantal die neergelaten waren. Wij konden binnen ook niks zien, er was niks die bewoog. Op ons aankloppen en aanbellen werd er niet open gedaan.
Politie, meneer Scholeer, open doen alstublieft.
Dus hebben we geprobeerd om familieleden te gaan opzoeken. En uiteindelijk zijn we terechtgekomen bij Barbé Pola. En die had regelmatig nog contact met haar zusters via de telefoon. En die wist ons te vertellen dus dat ze een tijd terug nog gesproken had met hen. Dat ze zekerlijk niks gezegd hadden dat ze gingen opgenomen zijn of dat ze weg gingen gaan of daar gingen vertrekken of iets in die zin. Ze wist ons ook wel te vertellen dat ze veel last hadden met hun zoon Daniel. Dat hij onhandelbaar was. Hij wilde niet gaan studeren. Hij wilde niet werken. Kortom, hij was bang dat er dan mogelijk iets zou gebeurd zijn.
Het parket geeft aan de commissaris de toelating om de zoon, die door de buren nog is gezien, op te sporen en te verhoren. De commissaris gaat de volgende avond opnieuw naar het huis.
Ik ben dan naar die woning gereden en op het ogenblik dat we de straat inreden, zagen we dat er daar een auto geparkeerd stond vlak voor de woning. Die werd dan onmiddellijk klem gereden. De bestuurder werd geïdentificeerd, dat was Casteur Eugène, dat was de uitbater van de Café Esplanade. En die zeiden van, kijk, ik heb hier zo pas Daniel hier afgezet. Dus we wisten dus dat hij zeker thuis was.
De commissaris belt opnieuw aan. De 17-jarige zoon Daniel zou nu echt thuis moeten zijn.
Ik ga niet open doen, hè.
Op een zeker moment zagen we een schim. Die verdween langs achter naar de woning. Dus we hebben toen de achtervolging ingezet. Op ongeveer 60 meter achter de woning was er daar een soort van struikgewas en een houtstapel. De zoon, de Daniel, had zich daar verscholen.
Politie! Politie, kom de boodschap beschieten!
We hebben hem toen gesommeerd om uit te komen. Dat heeft hij dan gedaan, zijn handen in de lucht. Ik herinner me nog de eerste woord dat hij zei van... Niet slaan.
Niet slaan, alstublieft. Ik ga echt niks doen, ik zweer het u. Niet slaan, alstublieft. Ik ga niks doen, ik zweer het u.
Blijf staan.
Je mag alles doen, maar als je maar niet slaagt, oké?
De politie heeft hem aangetroffen. En hij heeft zich onmiddellijk overgegeven. Omdat hij schrik had van slaag te krijgen... van miserie te krijgen, van gekwetst te geraken.
We hebben toen gevraagd, ja, wat is er eigenlijk gebeurd? Wat zijn uw vader en moeder? Ik heb iedereen vermoord, heeft hij gezegd. Of ik heb iedereen gedood. Kijk, ik had u tonen. Het kon die vlug genoeg bijna gaan om te tonen... maar dat hij de slachtoffers achtergelaten had. En dan kwam hij op een klein binnenkoer terecht. En dan wees hij... een hoop aarde aan en zegt hij, kijk, zegt hij, mijn vader en mijn grootmoeder, die liggen hier. Toen zei hij van, kijk, daar, in de waterput, daar ligt mijn moeder en mijn tante en mijn oom.
Voor de politie is de snelle en rationele bekentenis van 5 moorden in 1 gezin allesbehalve dagelijkse kost.
Het is natuurlijk wel even toch een schok. Zowel voor mij als voor mijn medewerkers, dat direct dan te horen.
De politie verzegelt onmiddellijk de plaats van de misdaad. De 17-jarige zoon, Daniel Scholeer, wordt voor de onderzoeksrechter geleid.
De jongen was zeer beleefd, zeer rustig, zeer kalm. En op mijn vraag... of hij dat inderdaad die moorden had begaan, dan zei hij ja. En op mijn vraag of er dan zo'n grote ruzie was bij hem thuis... is hij mij zeer rustig, want geantwoord... oneveneen. Oneveneen, waarom? Wel ja, mijn vader wou dat ik naar het RVA ging. Dat ik ging werken. En ik wil niet gaan werken.
Tijdens het verhoor blijft Daniel koel en emotieloos... ondanks de gruwelijke feiten die hij heeft gepleegd.
Nu, wat dat opvallend was, was dat Daniel uiteindelijk... de hele tijd dan heel rustig was.
Waarom moesten uw ouders dood?
Dat was de enige oplossing om mijn doel te bereiken. Het waren hinderpalen.
En wat dan met uw grootouders, uw onkel, uw tante?
Dat waren ook hinderpalen.
Als hij daarover vertelt, vertelt hij met een zeer grote koelheid, afstandelijkheid over die dingen. Hij gaf zo de indruk van, ik heb met die mensen niks te maken, die stonden in mijn weg. En dus moesten die weg.
Daniel Scholeer groeit op als enig kind en wordt thuis als een god behandeld. Zijn familie ligt hem 17 jaar lang niets in de weg.
De ouders zijn al een beetje ouder, moeder rond de 40 jaar. En Daniel wordt opgevoed op een heel, hoe zou ik zeggen, beschermende, overbeschermende manier.
Hij werd nooit berispt. Ik heb verklaringen gehoord van mensen die zeggen, kijk, wij zagen hoe hij tegen zijn moeder haar schenen stampte. En zei gewoon, Danieltje, je mag dat niet doen. Op een bepaald ogenblik verklaarde iemand dat hij zag dat Daniel met brokken aarde naar zijn moeder wip. En haar enige reactie is, maar Danieltje, je mag dat niet doen. Hij was dus werkelijk een kleine tiran.
Er zit zout in die soep.
Hangt zo niet een zout niet.
Ik heb je godverdomme altijd gezegd dat er geen zout moet in die soep.
Zeg, gelijk,
joh. En jij moet de pakken zout, want ik heb vallen. En
erop.
God,
God.
Fucking moe,
Dus wat we zien is dat die jongen van kleins af aan erg gekoesterd wordt. En dat hij vooral erg beschermd wordt, niks zelf mag doen. Dat hij tot op zijn 12 jaar naar school begeleid wordt. Dat hij niet mag op schoolreis gaan. Dat hij geen extraatjes buiten mag doen, want men is bang dat hij slechte manieren gaat leren.
Ik heb zelfs een verklaring gelezen van iemand die zei, ja, er was een bepaalde schoolreis gepland naar Walcheren, maar daar mocht hij zeker niet mee, want de overzetboot tussen Breskes en Vlissingen, die zou eens kunnen zinken, en dan met Danieltje.
De familie Scholeer wil voor Daniël een mooiere en betere toekomst dan het leven dat zij leiden.
Het is een arbeidersgezin waar geld heel belangrijk is. En zij kijken op naar hun zoon die dan redelijk goed studeert, toch? Geen hoogvlieg is, maar goed studeert. En zij wensen voor hem dat hij later een properder beroep kan hebben dan henzelf.
Daniël is op school, in tegenstelling tot thuis, heel verlegen en teruggetrokken. Hij heeft met niemand contact.
Hij was in klas aanwezig, maar dat bleef erbij. Hij had geen enkele inzet. Hij stak nooit eens zijn vinger op. Hij had geen emoties. Hij zou nooit eens de boel op stel te zetten of eens meedoen met anderen die dat deden. Hij lachte nooit, hij weende nooit. Er was een leraar die hem een sphinx genoemd heeft. Iemand die totaal expressieloos, emotieloos aanwezig is en daar blijft erbij.
Naarmate Daniël ouder wordt en dat er op school meer dingen van hem verwacht worden, zien we dat dat niet lukt. Hij is niet gewoon om dingen tegen zijn goesting te doen.
Daniël heeft grote moeite om vol te houden en om dingen te doen tegen zijn zin. Op 17-jarige leeftijd verlaat hij de school.
Als men niet meer naar school gaat, zou men moeten werken. En de vader was degene die zei, kom Daniël, we gaan nu toch maken dat je werk hebt. Hè? Tuurlijk, voor de grootmoeder en de moeder, dat was al een heel probleem, want zij hadden altijd gehoopt dat hun zoontje zou een bediende zijn. En nu moest hij van de RVA een bepaald ogenblik een arbeidsbetrekking aannemen in een fabriek in Poperingen. Hij heeft dat 1 dag gedaan. 1 dag. Dan kwam hij thuis en zegt, dat gaat niet meer. Hans dag recht staan. En hij werd in bescherming genomen door zijn grootmoeder. En door de moeder zei hij, Daniël, ja, dat is niet voor jou, je moet dat niet doen.
Daniël weet nogthans goed wat hij wil. Hij wil rallypiloot worden. Zijn ouders beseffen nu ook dat zijn eisen en wensen veel te ver gaan.
Maar een bepaald ogenblik vroeg hij een sportwagen. Dat kon uiteraard niet. En dat was al de eerste maal dat hij zei, mijn ouders die willen niet dat ik rallypiloot word. Die mensen die lopen mij in de weg.
Aangezien hij niet geleerd heeft om zelf problemen aan te pakken, ze zelf op te lossen, want hij is niet gewapend daarvoor. Hij is verwend. Hij heeft nooit geleerd om met problemen om te gaan. Gaat hij een andere manier zoeken om die problemen op te lossen? Hij gaat zeggen, de anderen moeten het doen. En als de andere mensen niet doen wat ik wil, oké, dan ga ik ze elimineren.
Daniël heeft geen enkele emotionele band meer met zijn familie.
Beschrijf uw ouders eens.
Die waren tamelijk goed, hè. Die hielden zich gewoon een beetje te veel bezig met hun eigen zaken.
Wat doet je daarmee?
Dat ze niet meegingen met hun tijd en nogal ouderwets waren. Ze hielden te veel rekening met hun eigen beslissingen. En wat ik allemaal zei, dat geen belang.
En wat dan met hun onkel, uw tante?
Die waren van hetzelfde kaliber, hè. Met een onkel had ik zelfs altijd ruzie.
Voor wat?
Hij moeide zich te veel met mij.
Wat doet je daarmee?
Dat ze niet meegingen met hun tijd en nogal ouderwets waren. Ze hadden te veel rekening met hun eigen beslissingen. En wat ik allemaal zei, dat geen belang.
Zijn motief is onbegrijpelijk.
Ik wil een rallypiloot worden. En ik mocht dat niet. En dus die mensen, ja, vermits dat ze niet wilden doen wat ik zegde en mij dat onmogelijk maakte, ja, stond er mij niks anders te doen dan.
Tijdens zijn verhoor vertelt Daniël tot in de kleinste details hoe hij de moorden op zijn familieleden plande en uitvoerde.
Nu, wat dat opvallend was, was dat hij een ongelofelijke zin had voor detail, ook in het verhoor.
Al de zaken die hij verteld heeft, die hij in het lang en het breed uit de doeken gedaan heeft, dat is ook allemaal na onderzoek juist gebleken.
Daniël heeft de moorden al lang op voorhand gepland.
Het is opvallend dat Daniel al een jaar voordien bezig is om heel meticuleus zijn plannen uit te dokteren. En dat hij al een jaar op voorhand bij zichzelf het besluit genomen had dat hij zijn ouders en zijn tante en zijn onkel en zijn oma zou liquideren.
Op 17 maart 1983 begint hij aan de uitvoering van zijn plan. Hij is nog minderjarig, maar toch slaagt hij erin een long rifle te kopen.
Hij heeft dat wapen kunnen kopen onder het mom dat hij zijn pas niet bij had, onder de valse naam, valse leeftijd, vals adres. Nu, die man heeft dat zomaar meegegeven. Nee, dat is zijn verantwoordelijkheid.
8 dagen na de aankoop laat Daniel Scholeer zijn geweer. Het moorden kan beginnen.
25 maart moest hij naar het RVA. En hij wist dat zijn vader zou reclameren wanneer hij niet ging. En dan heeft hij in de voormiddag rond 10:30 in zijn kamer het geweer klaargemaakt en heeft het gelaten.
Om te vermijden dat de buren iets zouden horen, heeft hij zich ook een geluidsdemper aangeschaft.
Alle handelingen die hij gesteld heeft, die waren wel overdacht, goed overwogen. En dat niet sinds 8 dagen, maar maanden. Maanden op voorhand.
Zijn vader is gaan werken, dus Daniel kan ongestoord aan zijn moorden beginnen.
Rond 1:00 dan heeft hij de kamer verlaten. In de gang zag hij dan zijn grootmoeder, die geschrokken was op het moment dat ze hem zag met dat wapen.
Die zeggen die allemaal, oh, moest uw vader dat zien? Het zou erop zitten. Waarop dat hij doodgewoon geschoten heeft. Die vrouw is gevallen. Hij is via de achterkant van de woning naar de woning getrokken van de onkel.
Daar heeft hij bij het binnenkomen direct op zijn oom geschoten.
Zijn moeder heeft opgekeken. Hij heeft zijn moeder neergeknald. De tante is uit haar kamer gesukkeld voor te kijken wat er gebeurt. Hij heeft die ook neergeknald. En toen was hij later leeg.
Daniel gaat terug naar zijn kamer om zijn geweer opnieuw te laden. Op dat moment is alleen zijn oom al gestorven. Zijn moeder, tante en grootmoeder vechten nog voor hun leven.
Zijn grootmoeder vroeg, zet mij op een stoel. Integendeel, hij heeft ze afgemaakt. Hij is dan onmiddellijk terug geweest naar zijn moeder. Hij heeft ze afgemaakt. En hij heeft daar zijn tante ook afgeknald.
Routineus vermoordt Daniel zijn moeder, zijn grootmoeder, zijn oom en zijn tante. Zonder enige emotie werkt hij zijn lijstje af. Het volgende slachtoffer volgens zijn plan is zijn vader. Voor de speurders is zo'n koelbloedigheid heel ongewoon. Zeker op die jonge leeftijd.
Het was toch eigenaardig om een 17-jarige op een dergelijke koele, cynische wijze dat te horen vertellen.
wat heb je dan gedaan?
Ik heb dan een emmer met water gevuld en dan naar de voorplaats gedaan. Om dan die bloedsporen op te kuisen met een vod met dat water dan. Maar ja, dat had toch geen zin.
Waarom niet?
Ja, omdat die lichamen dan nog in de buurt lagen. Hè. Dus ja, dan heb ik besloten om die te gaan dumpen in die waterput.
Hoe heb je dat gedaan?
Ik heb mijn moeder bij de voeten gepakt. En haar dan naar die waterput gebracht. En haar met de voeten vooruit erin gesmeten.
En uw onkel en uw tante?
Op dezelfde manier.
En ging dat allemaal zo vanzelfsprekend?
Nee, belangen niet. Ik heb serieus moeten trekken en sleuren. Zo. Vooral bij mijn onkel, want die woont nog meest van alles.
Wat heb je dan gedaan?
Ik heb dat deksel terug op die waterput gelegd. En dan ben ik terug naar ons huis gegaan om alles verder op te kuisen.
Daniel keert terug naar het ouderlijk huis. Hij sleept eerst zijn grootmoeder naar buiten en begint dan de bloedsporen van de vloer te vegen.
Wat vond hij van heel die gebeurtenis? Wel, het enige dat hem lastig vond was dat gesleur met die leken. Dat had hem liever niet gehad. Hè? En al dat bloed opkeuzen, dat was een beetje vervelend.
Je hebt een fles wijn leeggedronken. Was dat nodig?
Ik was heel zenuwachtig op dat moment, dus ik zocht gewoon iets om te kalmeren.
En heeft dat geholpen?
Nee.
Natuurlijk heeft hem dat niet bevallen. Hij was dat niet gewoon van zoveel te drinken. En moest overgeven. Bon, hij heeft dan opnieuw weer beginnen kuisen. Zodanig dat tegen dat het drie uur was, dat de boel opgekuist was.
Daniel zit nog op schema. Hij neemt zijn positie in, want zijn vader kan elk moment thuiskomen van het werk.
En hij heeft zich zo geposteerd dat hij alle vensters kon in de gaten houden en een volledig onbelemmerd zicht had op de straat. Dus van zodra dat er iemand de oprit zou naderen of de voordeur zou naderen, kon hij dat zien.
Eenmaal dat hij binnen was, had hij tegen zijn vader gezegd van, kijk de keer hier. En hij heeft dat wapen tevoorschijn gehaald en hij is onmiddellijk beginnen met te vuren op zijn vader.
Opnieuw zijn de schoten niet meteen dodelijk. Daniel schiet het volledige magazijn leeg op zijn vader. 8 schoten in totaal. Ondanks de 8 schoten is zijn vader nog steeds niet dood. Daniel gaat hem dan maar te lijf met het geweer.
De loop is afgekraakt. En dan heeft hij met kolf geslagen op het hoofd. Zodanig zelfs dat die kolf een stuk gebarsten was. Dus met een enorme razernij slaan om te doen, om af te maken.
Zo vermoordt Daniel Scholeer de 5 mensen met wie hij 17 jaar lang heeft samengeleefd.
Hij heeft eigenlijk nooit spijt getoond. Hij heeft nooit spijt getoond over wat hij gedaan had. Dat moest gewoon gebeuren. In zijn opvatting moest dat gewoon gebeuren. Het was een evidentie.
Want het is nadien zelfs zo ver gegaan dat hij zegt, ja, waarom moet ik spijt hebben? Die mensen betekenden niks meer voor mij.
Hij liquideert de mensen waar hij boos op is. Hij haat zijn moeder. Hij vindt dat zijn moeder hem belet om die dingen te doen die hij wil doen. Zij is een regelrechte hinderpaal, dus zij moet verdwijnen. Hij haat zijn oma ook, op een of andere manier. Hij haat zeker zijn tante en zijn onkel. Die hem soms een keer durven terechtwijzen. Dat is Dat is ongehoord, want dat is een regelrechte aanval op zijn zelfvertrouwen. Hè? En hij haat ook zijn vader. Dat zijn mensen die zijn leven verpesten. Die zijn ideaal onmogelijk maken. Dus gaat hij ze elimineren, gaat hij ze afmaken.
We hebben uw vader gevonden, vastgebonden, met een jute zak over zijn kop en rond zijn voeten. Waarom heb je dat gedaan?
Ja, ik wou hem dan naar het koerke brengen, maar die begonnen ineens te rochelen. Dus om zeker te zijn dat hij niks meer zou doen, heb ik dan die koor gepakt en die jute zak en hem daarmee vastgebonden.
Daniel sleept het lichaam van zijn vader naast dat van zijn grootmoeder op de binnenkoer. Hij bedekt de lichamen met zand. Het zal nog meer dan 10 dagen duren voor de gruweldaden bekend raken. Gedurende heel die tijd doet Daniel alsof er niets aan de hand is.
Tussen 25 maart en 5 april heeft hij de hele tijd in die woning verbleven. Met de stoffelijk overschot van al zijn familie die daar aanwezig was.
De manier waarop dat hij koelbloedig heel zijn familie heeft uitgemoord en waarop dat hij daar na ter plaats is blijven leven en rondwerken, ja, dan zeg je, wat is dat hier?
Wat de speurders dan tijdens de volgende verhoren te horen krijgen, is bijzonder verontrustend.
Kijk, ik ben nooit kwaad op iemand geweest, hè. Kwaad zijn, dat is een zachte uitdrukking voor een zachte ingesteldheid voor zachte mensen. Bijvoorbeeld de nazi's, die zijn ook nooit kwaad geweest op iemand. Trouwens, mensen die zijn veel te pessimistisch. Het zijn allemaal mislukkelingen van nature, echt waar. Paus Johannes Paulus II, dat is een zeer vriendelijk man, hè? Een optimist. Ik heb zeer veel bewondering voor hem. Ja. Want om paus te worden, moet je veel studeren en heel gelovig zijn. Echte misdadigers, die bestaan ook niet. En die zullen nog nooit bestaan. Het is niet omdat je iets doet dat je een misdadiger bent. Hè. Trouwens, dan is iedereen een misdadiger. Allez. Mijn grote idool is de king. Elvis Presley. Maar ik vind het zeer spijtig dat hij zo vroeg van de aarde verdwenen is. Hij was nog maar 42. Daarom heb ik besloten om op mijn 42e zelfmoord te plegen. Meisjes die moeten een schoon gezicht hebben en een schoon lichaam. Maar, trouwens, met die meisjes heb je niks. Je moet er minstens 2 of 3 hebben.
Het wereldbeeld dat Daniel tijdens die verhoren schetst, tart elke verbeelding.
Hij wou rallypiloot worden, hij wou ook gangster worden. Kijkt ook enorm op naar Hitler. Naar mensen die naar zijn gevoel de controle in handen hebben. En zelf hun leven bepalen en veel geld hebben. Veel geld is voor hem het middel om hetgeen hij noemt vrijheid te bekomen. En vrijheid voor hem is zijn goesting doen.
Dan doen de speurders tijdens een huiszoeking een beangstigende ontdekking.
Tijdens de huiszoeking hebben we heel wat schriften gevonden van allerhande aard.
Het gaat om schriftjes waarin Daniel zijn plannen en ideeën beschrijft. Hij heeft het over zijn doelstellingen, zoals het opruimen van zijn vijanden of het creëren van werk door de bevolking uit te dunnen. Hij beschrijft ook wat voor hem zeer goede manieren zijn om iemand te vermoorden. Verstikking door gas, met een brandende auto in de gracht rijden of een plotselinge elektrocutie. Pagina's lange lijsten en plannen.
7 schrijfboekjes vol met alle mogelijke plannen en ideeën.
De vijfvoudige moord was nog maar het begin. Daniel had duidelijk nog meer plannen.
Naast die plannen van rallypiloot en gangster was hij ook van plan van een club te stichten.
Dablou Racing Team. Dablou komt van Daniel Blauw, Dablou Racing Team. En dat was zo'n beetje de kern van zijn leefwereld. Hij ging een nieuwe wereld stichten rond die DRT City.
De club waarvan hij überhaupt de baas was. En die zou bestaan uit een aantal vrouwen, mooie meisjes, en een aantal mannen. Die hem 100% gehoorzaam zouden zijn. En al de andere mensen uit de omgeving, uit de maatschappij, zou ik liquideren.
Daniel Scholeer wil de wereld veranderen. In zijn nieuwe wereld is hij de leider en is er alleen maar plaats voor mensen die hem blindelings volgen en gehoorzamen.
Dat betekende 9 miljoen Belgen die moesten uitgezuiverd worden. En de uitzuivering moest uiteraard eerst beginnen met de mensen die het dichtst hem in de weg stonden.
Daniel stelt een concrete lijst op met mensen uit de buurt. Een dodenlijst.
De eerste vijf van de lijst heeft hij al geëlimineerd. De andere mensen zijn de mensen die rondom hem leven en die hem ooit hebben waarschijnlijk durven zeggen dat er iets niet oké was.
Zo heeft hij een lijst van al zijn buren, de mensen uit de Steenstraat in Elverdingen.
Een aantal mensen die vaak aan huis kwamen, de pastoor, de dokter, de melkboer. Dan meer algemeen de OCME's, de vakbonden, de ziekenbond, de RVA, de politie, de Rijkswacht, het leger.
De lijsten lijken grotesk en ongeloofwaardig, maar toch nemen de speurders ze heel ernstig.
Het feit dat de eerste vijf mensen die erop staan effectief afgemaakt werden, houdt toch in dat die lijst ernstig te nemen was.
Tijdens de verhoren worden de verklaringen van Daniel steeds vreemder.
Ik heb heel veel bewondering voor Hitler en zijn nazi's. Adolf die kon fantastisch spreken. Hè. Dat was een man uit één stuk, echt waar. Ja, alles wat hij zei, dat werd uitgevoerd. Hè. Hij was een zeer intelligent man en zeer vindingrijk. Trouwens, SS staat voor slim en sluwe, wist je dat?
In de periode van 10 dagen tussen de vijfvoudige moord op zijn familie en zijn aanhouding bereidt Daniel zich voor op het vervolg van zijn uitzuiveringsplan.
Hij heeft een nieuw wapen gekocht, met geluidsdemper opnieuw en ook met een vizier.
Hij had nog 50 patronen gekocht, dus ik kon in principe nog wel wat mensen treffen dat hij moeten willen.
Maar hij had niet alleen een tweede geweer gekocht. Hij had in Ieper ook ongeveer 450 tot 500 batterijen gekocht.
Die wilde eigenlijk een elektronisch of een elektrisch wapen ontwerpen zodat hij heel gemakkelijk en toch properder mensen kon ombrengen.
Want als je schiet met een geweer, ja, dan vloeit er bloed. Ja, plus een geweer. Zo efficiënt is dat eigenlijk niet. Want kijk een keer. Ik heb een hele lader afgeschoten op mijn vader. Ik heb hem nog moeten doodslaan.
De meeste mensen zijn ellendelingen, weet je dat? In heel België, hè, dat ongeveer 10 miljoen inwoners telt, zijn er ongeveer 1000 mensen dat eigenlijk recht hebben om te blijven leven.
Al snel lekt de vondst van de dodenlijst uit in de kranten. En de mensen die erop staan leven vanaf dat moment in angst. Zeker omdat de eerste vijf op die lijst al vermoord zijn.
Heel wat mensen wisten dat ze op de lijst stonden. En die lijst heeft een enorme indruk gemaakt. En gezorgd voor een, ik ga niet zeggen voor een paniek, maar dan toch zijn de deuren een aantal dagen dichtgebleven. Want ziet dat hij ontsnapt, ziet dat hij buiten komt, dat wordt hier een drama.
Omdat Daniel Scholeer met zijn 17 jaar nog minderjarig is, is een vervroegde vrijlating niet ondenkbaar.
De mogelijkheid bestond dat de jeugdrechter een sanctie zou opleggen die alleen aan minderjarigen opgelegd wordt. En dat gaat van een berisping tot een opsluiting in een jeugddetentiecentrum. Maar dan zou men beperkt geweest zijn tot de leeftijd van 26 jaar.
Met dat in het achterhoofd is het voor de bewoners van Elverdingen en omstreken bang afwachten. Er is dan ook veel belangstelling tijdens de reconstructie.
Hij heeft daar perfect aan meegewerkt. Met die verstande dat hij plotseling stopte en zegde: kijk, en als die mensen daar niet weg zijn, doe ik niks meer. We hebben in het belang van het onderzoek gevraagd aan de kijkers van door te gaan. En een tweede maal dat hij protesteerde, dat was omdat er bepaalde mensen van de politie in zijn papieren aan het snuffelen waren.
Maar voor alle andere zaken, op welke wijze dus hij die ouders had afgemaakt, hoe hij die lijken dus in die regenput had gedumpt, dat ging allemaal zonder enig probleem.
Hij had zin voor detail. Op het ogenblik dat we ergens te algemeen waren, dan corrigeerde hij ons om te zeggen van hoe dat het juist uiteindelijk was.
Zodanig dat wij zeggen, ja, we hebben hier een ideale dader. Iemand die bekend tot in de details.
Zelfs de meest ervaren politiemensen worden stil wanneer ze Daniel Scholeer tijdens de reconstructie aan het werk zien.
Zeker de manier waarmee dat hij niet alleen de feiten heeft gepleegd, maar dan nadien ook het verhaal uiteindelijk vertelt. Emotieloos, als het ware. Dat zijn dingen die bijblijven. Dat blijft in uw geheugen gegrift voor de rest van je dagen. Hè.
Iedereen was onder de indruk. De enige die er rustig bij bleef, dat was Daniel. En dan heb ik hem nog eens gevraagd: spijt het u niet? En toen zei hij: ja, kijk, Jad, het spijt me dat ik aangehouden ben. En dat is tijdverlies.
Daniel Scholeer is zelfs na zijn aanhouding nog steeds van plan zijn lugubere plannen uit te voeren.
Als ik vrijkom, ga ik nog gevaarlijker zijn dan Hitler in 1940.
Het is precies die manier van handelen dat ons ertoe gebracht heeft om te vragen aan de psychiaters: is die man nu eigenlijk abnormaal of niet?
Het gerecht heeft beslist dat Daniel als volwassene zal worden berecht. Maar is hij toerekeningsvatbaar of niet?
Voortgaande op de feiten zou men denken, hij is niet toerekeningsvatbaar. Vooral als men dan die wijdere context neemt van dat idee, van dat plan. Dat lijkt moeilijk toerekeningsvatbaar.
Toerekeningsvatbaar zegt iets over weten wat je doet, het bewust plannen. Weten wat de consequenties, of ongeveer kunnen inschatten wat dat de consequenties zijn. En dat was er allemaal aanwezig. Er was een strikte planning al van een jaar op voorhand. En dus hij heeft het niet gedaan in een vlaag van woede, opwelling, in een verwarde toestand. Die maakt dat hij niet wist wat dat hij aan het doen was.
Daniel zelf wil au sérieux worden genomen. Hij pleit ervoor om toerekeningsvatbaar te worden verklaard.
Omdat hij zijn daden zag als een prestatie en niet als in een zotte bui. En in die zin had hij gelijk, hij was toerekeningsvatbaar. Hij zag het eerder als een prestatie. Dus ik ben toerekeningsvatbaar, ik weet wat ik doe, dus ik ben daar fier op.
Daniel Scholeer heeft op een bepaald moment gezegd: ik wil een proces voor het Hof van Assisen. Moest men mij abnormaal verklaren, ontoerekenbaar verklaren, dan zou dat een affront zijn. Voor de slachtoffers, maar ook voor mij.
Hij had die feiten gedaan. Dat was een stap in de ontwikkeling van zijn plan. En hij wilde ook daarvoor veroordeeld worden.
2 jaar later, op 9 december 1985... krijgt hij zijn proces voor het Hof van Assise in Brugge. Daniel krijgt de maximumstraf. Levenslange dwangarbeid.
Het is een levenslange dwangarbeid geweest. Wij hadden gepoogd om iets minder te krijgen. Om ook het gevoel te hebben, wij hebben toch als advocaat iets bereikt, maar dat is niet gelukt.
Zelfs na zijn veroordeling blijft Daniel vasthouden aan zijn plannen om de wereld te veroveren.
Dat is hetgeen hij ons toen indertijd gezegd heeft. Ik ga mijn gevangenistijd gebruiken om goed voor mijn conditie te zorgen, zodanig dan dat ik dan verder mijn plannen kan uitvoeren. En ik moet eerlijk zeggen, dat is de enige persoon die ik tot nu toe ontmoet heb, waarvan ik zeg van oei, bij die tel ik niks vast, die een klein beetje aanleiding geeft tot een geloof in beterschap of in maatschappelijk aanvaardbaar gedrag.
6 jaar geleden werd Daniel Scholeer dan toch ontoerekeningsvatbaar verklaard en geïnterneerd. Hij is sindsdien geen gevangene meer, maar een patiënt.
Spijtig voor hem, maar ik hoop dat hij daar lang gezond en goed mag blijven, maar achter 4 minuten.
Ik ben heel blij dat hij niet op de maatschappij losgelaten is. En als internering de manier is om de maatschappij te besparen van iemand als Daniel Scholeer, dan denk ik dat dat een goede zaak is.
Door zijn internering kan Daniel Scholeer geen gebruik maken van de procedure van de vervroegde vrijlating. Hij kan alleen vrijkomen als een psychiater hem geestelijk gezond verklaart. En die kans is heel klein. Dat is een grote geruststelling voor heel wat inwoners van Elverdingen die ook op zijn dodenlijst stonden. Het angstaanjagende wereldbeeld van Scholeer kan zich gelukkig alleen nog in zijn hoofd afspelen, binnen de 4 muren van zijn cel in Leuven Centraal. Dit was de zaak Het Monster van Elverdingen, de 4e aflevering van de podcast De Kroongetuige, gebaseerd op de gelijknamige televisiereeks. Niels de Vos zorgde opnieuw voor de montage en mixage. Een dankjewel aan Emé van Meensel voor de juridische ondersteuning en aan Maite Goossens voor de redactionele bijsturing. Duiding gebeurde door journalist Jeroen Wils en mezelf, Birgit van Mol. In de volgende aflevering gaan we dieper in op de gezinsmoord van Merksem.